Gemeente, een enkele mededeling. De collecte is vandaag bestemd voor de kerk en aanstaande zondag voor de kerkelijke kassen. Vanavond zal, zo de Heere wil, bediening van de heilige doop plaatsvinden. En dinsdagavond om 19:30 hoopt de kerkenraad te vergaderen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 143, het eerste en het vijfde vers. O Heer, wil mijn gebeden horen. En het vijfde vers, ik denk in het midden der gevaren nog aan uw gunst van vroeger jaren. Wij willen ons nu eerst voor Gods heilige wet stellen. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen uit het woord Gods 2 gedeelten, allereerst uit het 32e hoofdstuk van het boek Exodus, de verzen 30 tot en met 35... En vervolgens uit het eerste boek Koningen, het 19e hoofdstuk, de versen 9 tot en met 14. Eerst Exodus 32 en dan 1 Koningen 19. En na de schriftlezing zingen we het 67e vers van Psalm 119. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan moog keren. Exodus 32, beginnend bij vers 30. En het geschiedde des anderen daags, dat Mozes tot het volk zeide, gij lieden hebt een grote zonde gezondigd. Doch nu, ik zal tot de Heere opklimmen, misschien zal ik een verzoening doen voor uw zonde. Zo keerde Mozes weder tot de Heere en zeide, och, dit volk heeft een grote zonde gezondigd, dat zij zich gouden goden gemaakt hebben. Nu dan, indien gij hun zonden vergeven zult, doch zo niet, zo delg mij nu uit uw boek, het welk gij geschreven hebt. Toen zeide de Heere tot Mozes, dien zou ik uit mijn boek delgen die aan mij zondigt. Doch ga nu heen, leid dit volk waarheen ik u gezegd heb, zie mijn engel zal voor uw aangezicht gaan, doch ten dagen van mijn bezoeken, zo zal ik hun zonde over hen bezoeken. Aldus plaagde de Heere dit volk, omdat zij dat kalf gemaakt hadden, het welk Aaron gemaakt had. En dan 1 Koningen 19. Beginnend bij vers 9. En hij, dat is Elia, kwam aldaar in een spelonk en vernachtte aldaar. En ziet het woord des Heeren geschieden tot hem, en zeide tot hem, wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En hij zeide, ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heeren. En zie, de Heere ging voorbij, en een grote en sterke wind, scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heere heen. Doch de Heere was in de wind niet. En na deze wind een aardbeving, de Heere was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur, de Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het zuizen van een zachte stilte. En het geschiedde als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel en uitging en stond in de ingang van de spelonk. En ziet, een stem kwam tot hem en zeide, wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven. En zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. Gemeente, het woord Gods voor de prediking van deze morgen vinden we in het 9e hoofdstuk van het evangelie naar Lucas. Lucas 9. En we overdenken uit dat hoofdstuk vanmorgen de versen 30 en 31. Uit de geschiedenis van de verheerlijking van de Heere Jezus op de berg, de versen 30 en 31, waar wij lezen: en ziet, twee mannen spraken met hem, welke waren Mozes en Elia, de welke gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden zijn uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Laten wij de Heere zoeken in ons gebed, de Heere bidden om zijn zegen. En dan willen we dankzegging doen voor Wouter Steunenberg. Hij is in de afgelopen week uit het ziekenhuis ontslagen, mocht weer thuiskomen na zijn operatie. En omdat hij zo snel opknapt, was het te mogelijk om vanmorgen weer in de kerk te komen. We willen voorbeden doen voor zuster Kooijman, die in de komende week een operatie zal moeten ondergaan. Laten wij samen bidden. Heere, ootmoedig danken wij uw grote naam voor het feit dat het vandaag weer zondag is en dat we onze dagelijkse arbeid mogen laten rusten om ons vanmorgen onder uw woord te zetten en ook op deze dag, niet alleen vanmorgen, maar de hele dag als u dat geeft, bezig te zijn in de dingen van uw dienst. Zo is het immers de bedoeling. Dat vraagt u van ons. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. En zo, Heere, mogen we vandaag weer zo'n dag, zo'n wekelijks terugkerende rustdag ontvangen. En het gebod daaromtrent hebben we zojuist ook weer uit uw heilige wet gehoord. Geef ons nu vandaag ook de rechte gezindte, de juiste instelling, de echte oprechte begeerte ook om in de dingen van uw dienst bezig te zijn. Geef ons uw geest en heilig door uw geest deze dag. En geef dat hij een zegen voor ons mag zijn. Een zegen voor onze ziel. Een zegen voor onze arme en verloren ziel, Heere, die op weg is naar het verderf, althans van nature. En als gij het ons door uw heilige geest wilt geven, Heere, dat we deze dag op de juiste, op de u welbehagelijke wijze mogen besteden, dan zult u zich daarin naar uw eigen belofte toch ook niet onbetuigd laten. Dan staan er beloften in de schrift, zoals: ik zal mijn volk verblijden in mijn bedehuis. Dan staan er beloften, Heere, in het woord waarin gij ons duidelijk maakt dat het niet te vergeefs is om u de Heere te zoeken en om ons bezig te houden met de dingen die eeuwige waarde hebben. Gij zult de vlijt van wie u zoekt vergelden. Heere, doordring ons dan van het voorrecht dat het vandaag zondag is. Doordring er ons ook van dat we een heilige roeping en een verplichting hebben, ook naar u toe, maar ook naar onszelf toe, om op deze dag zo bezig te zijn, Heere, dat wij, zoals u dat zelf gezegd hebt, het koninkrijk en zijn gerechtigheid zullen zoeken, in het vertrouwen dat andere dingen ons dan zullen worden toegeworpen. We mogen vandaag weer naar uw woord gaan luisteren, Heere. De heilige schriften mogen weer worden geopend. En ook dat is een gave van u. We zouden hier niets te zoeken hebben als uw woord hier niet was. En u hebt dat woord gegeven. We zouden hier niets hebben te zoeken, Heere, als u tot ons zou hebben gezwegen. En als er geen woord van u zou zijn. Maar het is er wel. En het is er duidelijk op schrift gesteld. En gij hebt het ook zo ingezet, Heere, dat we de verkondiging van het evangelie mogen hebben, omdat het u behaagd heeft om door de prediking zalig te maken die geloven. En al gaat het dan in de prediking van het evangelie om dingen die voor ons natuurlijk verstand verborgen zijn. Ja, die zelfs een ergernis kunnen betekenen. Want zo is het woord, Heren, het is niet naar de mens. Het is ook niet aangepast aan wat het menselijk hart zou begeren. Dat menselijk hart heeft er niks in te zeggen. Gij hebt een woord gegeven, Heren, zoals het u behaagd heeft. En wij hebben ons daaraan te onderwerpen. Maar zo alleen is er ook echte zaligheid, omdat u in uw woord op de werkelijke nood van ons verloren bestaan in bent gegaan. En een middelaar hebt aangewezen, ja zelf ook hebt gegeven, waardoor zondaren behouden kunnen worden. En Heere, daarom is dat woord een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Wat is het dan een voorrecht, o God, dat wij in vrijheid en ongehinderd nog mogen samenkomen in uw huis. En dat u nog arbeid aan ons wilt besteden. Laten we daar maar oog voor hebben, Heere. Dat als we hier zijn, en misschien zijn we hier alleen maar uit gewoonte. Maar dat we toch hier zijn in de weg van uw eigen inzettingen. En als ons kerkgaan dan niet meer is dan een gewoonte, misschien zelfs een sleur, dan kunt u, terwijl we in de weg der middelen zijn, dat toch nog zo veranderen, Heren, dat een hart, dat ons hart, dat geen heilbegeerte kende tot op dit ogenblik, het nu wel mag gaan kennen. En dat ons hart dat niet en nooit nog naar u uitgegaan is, vandaag dan voor het eerst naar u mag uitgaan en op uw heil mag hopen. En dat uw woord dat nog nooit ingang gevonden heeft in onze harten, vandaag wel een plaats zal mogen ontvangen in ons binnenste. Opdat het daar ook in ons leven een kracht tot zaligheid mag gaan worden. Heren, bedien dan zelf het heil in ons midden. En laat onder de prediking van de Heere Jezus Christus, die zijn uitgang te Jeruzalem moest gaan volbrengen, en die daarover heeft gesproken met die twee die gij een ogenblik uit de hemel naar de aarde hebt gezonden, laat die Heere Jezus Christus, de borg die betaald heeft voor de zonde van zijn kerk, en die een volkomen verlossing teweeg gebracht heeft, laat die zaligmaker in ons midden verheerlijk mogen worden. En laat het heil dat in hem is mogen worden voorgesteld, maar ook mogen worden gezien, opdat het hart naar hem mag uitgaan en opdat ons geloof op hem gevestigd mag worden. Maar Heren, zullen die dingen zo zijn, dan is en in de prediking en onder het luisteren het werk van uw Heilige Geest voor ons allen onmisbaar. O God, laat uw Geest dan krachtig en heerlijk werken in ons midden. Laat uw Geest de schriften mogen verklaren. Laat uw Geest ons oog mogen openen, ons hart mogen ontsluiten. Laat uw Geest het waarachtige geloof werken voor het eerst of bij vernieuwing. En mag zo uw genade verheerlijkt worden onder ons. U zult er de eer van ontvangen, Heren, want dat zal toch altijd weer het gevolg zijn, de vrucht zijn op uw eigen werk. Het woord keert niet ledig tot u weder, maar alles wat gij werkt, dat zal ook juichen tot uw eer. God van alle genade, wees dan zo in ons midden en bezoek ons met uw heil. Denk aan alle die een moeilijke weg moeten gaan. Wellicht dat er ook verschillende in ons midden zijn die hier met een hart zitten, waarin zoveel zorg is en zoveel moeite. Mensen die verdriet hebben, die rouw hebben te verwerken. Heren, in welke weg we ook gaan, laat u niet onbetuigd, maar wil nog spreken en wil nog sterken en wil nog ondersteunen en wil nog uitkomst geven. Denk aan onze zieken. Heren, we dragen ze aan u op, de zieken thuis, de zieken die in een ziekenhuis waren of er naartoe zullen moeten. We dragen zuster Kooijman aan u op als zij deze week een operatie moet ondergaan. Heren, gaat u met haar mee daarheen en wil haar nabij en goed zijn in het uur van de operatie en geeft dat het alles onder uw zegen ook dat resultaat mag hebben, dat het haar gezondheid, haar genezing mag bevorderen. Wees ook met Wouter, die op een bijzondere voorspoedige manier herstellen mag na zijn operatie, zodanig zelfs dat hij vanmorgen met de gemeente mocht opgaan naar uw huis. Heren, het is inderdaad op zijn plaats om uw naam voor die zegeningen die gij hem gegeven hebt, ootmoedig te erkennen. U hebt over zijn leven gewaakt en u hebt het alles bijzonder wel gemaakt. Ootmoedig danken we u daarvoor. Wees verder met hem, Heren, en laat het genezingsproces voortgaan mogen zonder hindernissen. En wil hem uw gunst, ook wat zijn geestelijke welstand betreft, rijk bewijzen. Zegen gij ook de ongenoemden, Heren, en denk aan hen in uw genade. Wees met allen die op u leerden hopen in hun leven, en die ook wat hun geestelijke noden betreft tot u de toevlucht leerden nemen. Geef dat ze aan mogen houden en mogen volharden, als gij mensenkinderen er immers toe oproept om u de Heere te verwachten. Ik verwacht hem ongestoord, zo heeft een van de dichters gezongen. En die heeft zichzelf gezien dat zijn leven was als het uitzien naar de morgen, naar de dageraad. Heren, wat kan een mens er inderdaad in dagen van duisternis en van droefenis naar verlangen om het licht te mogen aanschouwen, om weer iets van vreugde te mogen beleven. Wat kan dat ook in geestelijke duisternis en in droefenis zo wezen? Laat u niet onbetuigd, Heren, en zielen die in banden zitten en in duister verkeren, wilt gij het vriendelijk licht van uw vertroostend aangezicht doen aanschouwen. Zegen uw woord, overal waar het verkondigd mag worden, Heren, wilt u erin meekomen en wilt u op deze dag uw koninkrijk uitbreiden en uw naam heerlijk maken. En laten wij mogen zien dat ook in dagen van afval, waarin de goddeloosheid hand over hand lijkt toe te nemen, waarin de dwaalleer openlijk verkondigd wordt, waarin een evangelie gepresenteerd wordt dat naar de mens is en gesneden is naar de snit van mensen zoals mensen het graag hebben. Laat juist in en te midden van al die dingen die van de macht van het rijk van de boze spreken, uw heerlijkheid gezien worden. En wilt gij, o grote Christus, aan wie alle macht in hemel en op aarde immers gegeven is, bewijzen dat u in staat bent om al de krachten van ongeloof en van verzet tegen u en tegen uw woord te breken. En dat u in staat bent om het rijk van de boze te verdoen. Dat u in staat bent en dat u gewillig zijt ook om velen uit Satans macht te rukken en ze te brengen onder uw genade scepter. Heren, hoor ons als we deze dingen van u bidden en wil ons in gunst aanschouwen om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 85, het eerste en het derde vers. 85, het eerste en het derde vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. En merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Gemeente, u begrijpt dat we vanmorgen weer verder lezen in de geschiedenis waar we vorige week ook bij stilstonden. De geschiedenis die onder ons bekend staat als die van de verheerlijking van de Heere Jezus op de berg. De Heere Jezus is de berg opgegaan met de bedoeling om daar te bidden. Hij heeft meegenomen 3 van zijn discipelen, Petrus, Jacobus en Johannes. En het evangelie, zowel dat van Lucas als ook dat van Matthäus en Marcus, hebben een verband gelegd tussen dat gaan van Jezus op de berg om daar te bidden en hetgeen ongeveer een week voor die tijd gebeurd is, toen de Heere Jezus voor de eerste keer begon te spreken over zijn naderend lijden en sterven. En toen hij ondervond dat daarbij zijn discipelen geen begrip voor was. Bij monden van Petrus hebben de discipelen zich daartegen verzet. Dat moest niet gebeuren. Jezus moest niet overgeleverd worden in de handen van zijn vijanden om door hen te worden bespot en door hen te worden gedood. Met andere woorden, Jezus kon daar niet over spreken met zijn discipelen. En dat heeft zijn eenzaamheid vergroot. Hij heeft op dat moment, zoals wel op andere momenten, ook ondervonden dat zijn discipelen, al waren zij discipelen van hem geworden, toch vol onbegrip waren, verduisterd in hun verstand, in hun denken, met weinig of helemaal geen zicht op zijn komst, op zijn werk, op datgene wat hij hier op aarde kwam doen. En dat alles heeft de Heere Jezus ertoe gebracht om zijn vader te zoeken in het gebed. Bij bijzondere gelegenheden lezen we ook van bijzondere gebedsworstelingen van de Heere Jezus. Zo ook hier, hij ging om te bidden. En toen heeft zijn vader hem een antwoord gegeven. Het eerste deel van het antwoord was dat hij voor de ogen van zijn discipelen veranderd werd in gedaante. Hoe we ons dat moeten voorstellen zal wel nooit precies onder woorden te brengen zijn. De evangeliën noemen daar een aantal dingen van. Zijn gezicht, zijn gelaat werd glanzend, werd als het ware lichtgevend. Daar straalde iets van hemelse heerlijkheid vanaf. Zijn klederen werden wit en zeer blinkende. Maar met die aanduidingen moeten we het doen. Hoe we het ons verder moeten voorstellen, dat zullen we toch nooit precies kunnen zeggen. In ieder geval, het is voor de Heere Jezus iets geweest waarin hij ondervinden mocht. Het was immers een goddelijk werk, de verheerlijking van Christus. Het is voor de Heere Jezus geweest iets waar hij in ondervinden mocht, dat als hij dan nu inderdaad de lijdensweg zal moeten gaan, er aan die lijdensweg een eind zal komen, hij zal verheerlijkt worden. Het zal niet een weg van vernedering blijven. Het zal niet een weg van bespotting en uitgeworpen worden blijven. Maar er komt, nadat hij zijn arbeid volbracht zal hebben, een verheerlijking, een verhoging. Hij zal een naam ontvangen, welke is boven alle naam. De Vader stelt Christus op dit ogenblik de vreugde voor, die wacht na zijn verlossingsarbeid. En het is die vreugde die hem voorgesteld wordt, die hem kracht mag geven om nu de weg van het lijden en van het sterven verder te vervolgen en tot het einde toe te volbrengen, in de wetenschap dat zijn werk niet te vergeefs zal zijn. Maar er is in het antwoord dat de Heere Jezus op zijn gebed op de berg krijgt nog een tweede onderdeel. En dat is het wat wij in de woorden van onze tekst vinden. En ziet, 2 mannen spraken met hem, welke waren Mozes en Elia, dewelke gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden zijn uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. En ziet, zo begint onze tekst, en daarmee spant de evangelist onze aandacht. Het is belangrijk wat hij nu gaat zeggen. Het zal nu over iets heel bijzonders gaan. Namelijk dat er twee bewoners van de hemel naar de aarde komen. En dit keer geen engelen, zoals dat wel eens meer gebeurde, dat een engel in opdracht van de Heere naar de aarde kwam om een of andere taak te volbrengen. Maar het gaat nu om mensen. Mensen die in de hemel zijn opgenomen, die daar voor de troon van God mogen leven als verlosten, en die nu in opdracht van de Heere toch ook nog weer een ogenblik naar deze aarde komen. Zij zijn gezien, zo zegt vers 31, in heerlijkheid. Dat wil zeggen, ze dragen ook de glans van de hemelse heerlijkheid aan zich. Iets van wat Christus heeft, nu hij in heerlijkheid is, dat hebben ook deze twee mensen die uit de hemel neerkomen aan zich. Iemand die in de hemel is, is daar in verheerlijkte toestand. En de twee die hier genoemd worden, dragen iets van die hemelse heerlijkheid mee als ze op aarde komen. Dat moet indrukwekkend geweest zijn. Vooral als waar is wat wel verondersteld is op grond van bepaalde gegevens uit onze tekst en uit de andere plaatsen in het woord van God waar het over deze geschiedenis gaat. Als waar is dat deze verschijning in de nacht heeft plaatsgevonden. En dat zou afgelezen kunnen worden ook uit vers 37 van Lucas 9 bijvoorbeeld, waar staat en het geschiedde des anderen daags, als zij van de berg afkwamen. Het zou kunnen zijn dat de verheerlijking op de berg in de nacht heeft plaatsgevonden. En dan heeft die heerlijkheid en van Christus en van die twee die uit de hemel komen natuurlijk nog meer effect gehad op de discipelen die daarbij aanwezig waren. Wat komen deze twee hemelingen doen? Waartoe zijn ze door God uit de hemel naar de aarde gestuurd? Zij komen met de Heere Jezus spreken. Zij komen met de Heere Jezus spreken over een heel speciaal onderwerp. En het onderwerp dat zo speciaal is, dat is zijn uitgang die hij te Jeruzalem zou volbrengen. Wat wordt daarmee bedoeld? Wel, dan moeten we toch nog weer even terug naar wat 8 dagen geleden gebeurd is. Toen begon de Heere Jezus te spreken over zijn uitgang die hij te Jeruzalem zou gaan volbrengen. En toen was daarbij zijn discipelen geen plaats voor, geen begrip voor. Toen wezen ze die boodschap af en ze zeiden als het ware tegen de Heere Jezus, praat u daar liever maar niet meer over, want dat zal God toch wel verhoeden. En toch moest daarover gesproken worden. Toch had de Heere Jezus in zijn waarachtige mensheid, en laten we dat nooit vergeten. Zeker, het is niet eenvoudig om de twee naturen van de Heere Jezus op de juiste wijze te bezien en daar een juiste kijk op te hebben. Maar we mogen de Godheid van Christus, hoe belangrijk die ook is, toch niet alle aandacht geven. We zullen ook recht moeten doen aan wat de schrift ons op verschillende plaatsen duidelijk maakt over de menselijke natuur van de Heere Jezus. Dat hij waarachtig mens geworden is. En dat hij alle behoeften heeft die een ander mens heeft. Dus dat is ook behoefte, niet alleen aan eten en aan drinken en aan rust, maar dat is ook behoefte aan contact met een medemens. aan begrip bij een medemens. Eenzaamheid. Eenzaamheid als een mens niemand heeft die hem begrijpt. Als een mens niemand heeft met wie hij is spreken kan. En niet alleen maar een oppervlakkig praatje over het weer, maar over diepere zaken, over zulke persoonlijke zaken. Eenzaamheid, als een mens dus inderdaad alleen staat met zijn zorgen, met zijn vragen, met zijn verdriet en met al die dingen, is een groot kruis. De Heer Jezus wilde met zijn discipelen spreken over iets wat hem zwaar op het hart lag. Wat hem in zijn geest zo bezet heeft. Hij heeft ergens gezegd dat hij gedoopt moest worden met een doop. En hoe word ik geprest totdat het volbracht zal zijn? Zo heeft de Heer Jezus meer dan eens in de dagen van zijn rondwandeling tegen zijn naderend lijden opgezien. Hij heeft die zwaarte daarvan gevoeld. Hij heeft de beker als het ware hem aangereikt gezien al. En de hand van zijn vader al voelen drukken. En de gramschap van zijn vader al ondervonden. En nu wil hij er met zijn discipelen over spreken. In de hoop dat ze naar hem luisteren zullen. Dat ze begrip zullen tonen. En Petrus zegt, Heere, spreek daar niet over. Het is een stuk eenzaamheid geweest. Dit is een week na dit vergebeuren. Een week van grote eenzaamheid voor de Heere Jezus geweest. En in die eenzaamheid heeft hij zijn toevlucht tot God gezocht. En God heeft gezegd, dan zal ik er een paar sturen uit de hemel. Die wel over de uitgang, de exodus van de Heere Jezus mee met hem kunnen spreken. In zijn menselijke natuur heeft hij, zo bedoel ik maar te zeggen, behoefte gevoeld aan steun en aan begrip. En als hij dat bij zijn discipelen mist, voelt hij opnieuw het gewicht van de eenzaamheid. Want zij lijden niet mee en ze bidden niet met hem mee. Maar straks in Gethsemane zal het nog zwaarder worden. Want als hij ze dan meeneemt tot bij de ingang van de Olijvenhof. En deze drie die op de berg der verheerlijking bij hem waren. Nog verder meeneemt de hof van Gethsemane binnen. En tot hen zegt, waakt en bid. Opdat ge niet in verzoeking valt. Dan ondervindt hij opnieuw hoe eenzaam hij is. Want ze vallen wel in slaap. Ze waken niet en ze bidden niet. Niemand begrijpt hem en bij niemand vindt hij steun. En zoals een psalmregel zegt, zo heeft hij het beleefd. Ik moet eenzaam wenen. Al mijn bekenden zijn verdwenen. Maar als er dan niemand op aarde is, zelfs niet bij zijn discipelen, zelfs niet in de kring van zijn meest intieme discipelen. Als er dan niemand op aarde is met wie Christus kan spreken over wat hem zo bezighoudt en wat ook zo onnoemelijk zwaar is, dan zendt de Vader de twee uit de hemel. Want met hen kan Jezus wel spreken over die dingen. Zij begrijpen het wel. Hoe komt het dat zij het wel begrijpen? Omdat zij in de hemel zijn. En hoe komt het dat ze in de hemel zijn? Hoe is voor hen de weg naar de hemel geopend? Wel, dat is, als ik het zo mag zeggen, gebeurd bij vooruitbetaling. Dat zij in de hemel zijn, dat danken ze aan wat de Heer Jezus nu zal gaan doen. Dat zij die heerlijkheid ontvangen hebben, dat is bij vooruitbetaling uit datgene wat de Heer Jezus nu nog moet gaan doen, namelijk lijden en sterven en zijn uitgang volbrengen te Jeruzalem. Deze twee die bij Jezus komen, weten waar zij over spreken. Weten wat de vrucht van dat toekomstige werk, dat toekomstige lijden van Christus zal zijn. Ze spreken over dingen waar ze nu de vruchten al van mogen plukken. En daarom spreken zij daar niet theoretisch over, maar vanuit de diep doorvoelde dankbaarheid en de diep beleefde verwondering dat hij dit voor hen verdient. En zo kunnen zij Jezus op zijn weg van het lijden die nu voor hem ligt bemoedigen. Want alleen de verschijning van deze twee uit de hemel is voor hem al het bewijs dat zijn werk niet te vergeefs zal zijn. Dat heeft de Vader hem in die verheerlijking al laten zien. Er komt loon, er komt verhoging, er komt heerlijkheid. En nu laat de Vader het hem opnieuw zien. Er komt loon, er zal een volk zijn dat hij door zijn lijden en sterven zich tot een eigendom maakt. Er zal een volk zijn dat verlost wordt uit de banden van de dood en van de zonde en dat waardig geacht wordt om de hemelse heerlijkheid te beërven. Zoals de profeet het heeft voorzegd. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Als hij zijn uitgang uit Jeruzalem volbracht zal hebben, dan zal hij zaad zien. Het welbehagen Gods zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Hij moet nog gaan lijden. Hij moet nog overgeleverd worden. Hij moet nog veroordeeld worden tot de dood. Maar het zal niet te vergeef zijn. Nee, het zal niet te vergeef zijn. Hij krijgt loon op zijn arbeid. Hij zal zondaren verlossen. Met een eeuwige verlossing. Hij zal straks een volk hebben bij zich in de hemelse heerlijkheid. Vele duizenden en tienduizenden zullen door zijn verdiensten de eeuwige zaligheid beërven. En op die manier bedoelt de Vader de Zoon staande voor de lijdensweg opnieuw te bemoedigen en te ondersteunen met kracht in zijn ziel. Maar nou mag de vraag gesteld worden, en ik ben met de uitleg van de tekst dus nog niet klaar, gemeente. Nou mag de vraag gesteld worden, waarom zijn het nou juist deze twee? Waarom niet zomaar een paar andere? Er waren er uit de periode van het Oude Testament toch veel meer die in de Heere, in de belofte van de komende zaligmaker hebben leren geloven en die de omgang met de Heere leerden kennen. Er zijn er toch veel meer geweest die na hun sterven naar de hemel zijn gegaan. Waarom heeft de Heere David? Of waarom heeft de Heere Daniel? Of waarom heeft de Heere Elisa? Of waarom heeft de Heere Hiskia niet opdracht gegeven om naar de aarde te gaan? Zij konden toch net zo goed met de Heere Jezus spreken over de vrucht op zijn arbeid. Zij deden toch ook in het verlossingswerk, in de vruchten van het verlossingswerk van de borg van Golgotha. Waarom nou juist Mozes en Elia? Ja, daar is toch een bepaalde reden voor geweest waarom de Heere deze twee gestuurd heeft. Wie was Mozes? En wie was Elia? Je kunt ze allebei de naam van middelaar geven. En de twee tekstgedeelten die we zojuist gelezen hebben uit Exodus 32 en uit 1 Koningen 19 laten hen juist als middelaar zien. Ze stonden allebei tussen God en het volk in. Tussen de heilige God en het zondige volk. Daar stonden ze allebei tussenin. Mozes in die geschiedenis in Exodus 32, dat is uit het verband waarin ons verteld wordt over de zonde van Israël met het gouden kalf. Ze waren nog maar net uit Egypte vertrokken en toen hebben ze onder leiding van Aaron notabene een gouden kalf gemaakt, omdat ze, zo redeneerden ze, hun God eigenlijk toch liever wilden zien. Ze hadden nog maar nauwelijks de wet van de Heere ontvangen. En aan de voet van de berg waarop de Heere zijn wet gegeven heeft, hebben ze toen het eerste gebod van Gods wet, het tweede gebod van Gods wet, als schromelijk overtreden. En als de Heere dan vertorend is op dat volk, dan gaat Mozes, zo staat er, in de bres staan. Dan gaat Mozes in de kloof staan die er nou gekomen is tussen de Heere en dat volk. Dat volk dat het zo verknoeid heeft. Dat volk dat zo de toorn van de Heere verdiend heeft. Dat nu van God gescheiden is en verdient gescheiden te zullen blijven. Mozes gaat in die kloof staan, middelaar. En hij gaat bidden, we lazen het. Hij belooft het Israël eerst dat hij tot God zal opklimmen. En dat hij voor het volk zal gaan bidden. En wat gaat hij bidden? Wel, het is een van de mooiste gebeden die we in de Bijbel tegenkomen. En toch is het een onverhoord gebed. En waarom is het zo'n mooi gebed? Omdat het spreekt van de intense liefde van Mozes voor Israël. Intense liefde die daarin openbaar komt dat hij tegen God zegt, Heere, vergeef toch die zonde. En als u dat niet kunt doen, of u moet eerst een offer ontvangen, delg mij dan uit uw boek. Laat mij dan verloren gaan. Leg de zonde van Israël dan op mij, zodat zij ervan verlost zullen worden. En zodat zij gespaard kunnen blijven. Een gebed waarin de zelfopofferende liefde van Mozes zo duidelijk uitkomt. Hij vraagt om genade. Hij vraagt om verzoening. En wat gunt hij het volk? Dat ze genade van de Heere zullen ontvangen en verzoend met God zullen zijn. En hoe mooi dat gebed ook is vanwege die geest van zelfopoffering, toch keurt de Heere het af. Hij zegt tegen Mozes, nee Mozes, die moet ik uit mijn boek delgen, die tegen mij zondigt. En al biedt Mozes zich dan aan als een offer. Al biedt Mozes zich aan om uit het boek van de Heere gedelgd te worden. De Heere zegt, dat kan ik niet doen. Tenslotte is Mozes ook geen volmaakt mens. Tenslotte is Mozes ook niet in staat om te dragen wat hij aanbiedt te dragen. Hij is niet in staat om de schuld van dat volk te verzoenen. Hij is immers zelf ook een zondig mensenkind. Hij is ook een kind van Adam. En daarom keurt de Heere dat gebed van Mozes af. De middelaar die verzoening probeerde te doen, maar geen erg erin had dat er alleen maar verzoening is door voldoening. Mozes, de middelaar die voor Israël van God genade afsmeekte, maar er geen erg in had dat Gods genade alleen maar door recht geschonken kan worden. En daarom deze middelaar, hoe hoog hij ook uitstijgt boven andere mensen, hoe ideaal hij ook is in zijn zelfopofferende liefde en in zijn gewilligheid om het offer van zijn leven te brengen, hij is toch niet de middelaar die echt voor verzoening kan zorgen. En niet de middelaar die echt voor genade kan zorgen. En Elia, als we dat gedeelte in herinnering roepen wat we gelezen hebben uit 1 Koningen 19, dan vinden we hem op dezelfde berg. De berg van de wetgeving. Daar is Elia ook, net als Mozes toen hij tot God naderde. En als Elia tot God nadert, dan staat hij ook tussen God en het zondige Israël in. Hij spreekt over dat zondige Israël. Ze hebben uw verbond verlaten. Ze hebben uw altaren afgebroken. Ze hebben uw profeten met het zwaard gedood. En nu zoeken ze ook mijn ziel nog. De situatie is vergelijkbaar. Israël in de dagen van Mozes had het oordeel Gods verdiend. Israël in de dagen van Elia had het oordeel Gods verdiend. En nu staat daar weer een middelaar tussen God en Israël in. En wat vraagt Elia? De man is zo teleurgesteld. De arbeid die hij tot nog toe verricht heeft, lijkt allemaal mislukt te zijn. Hij is op de berg Karmel geweest, heeft daar het volk voor de keus geplaatst om te kiezen tussen de Heere en Baal. Is de Heere God, volgt hem dan na? Is Baal God, volgt hem dan na? En toen heeft het volk gekozen, de Heere is God. De Heere is God, hebben ze geroepen uit duizenden kelen. En kwam toen de wending, kwam toen de omkeer. Was dat het moment van de volksbekering? Een poosje later krijgt Elia het bericht van uit het paleis van de koningin Izebel, dat ze hem doden zal. Zodra ze hem in handen krijgt, is zijn leven verloren. En na al de hoogspanning van de Karmel slaat Elia op de vlucht, is moedeloos geworden, ziet zijn leven als mislukt, ziet zijn arbeid als mislukt, trekt de conclusie, het wordt nooit wat met Israël. Het wordt nooit wat. En als hij tussen God en Israël in staat, dan zegt hij tegen de Heere, Heere, houdt u er maar mee op. Wend uw oog maar van Israël af. Het volk zal nooit iets anders doen dan uw naam onteren. Paulus, als hij in Romeinen 11 over deze geschiedenis spreekt, zegt dat Elia God tegen Israël aanspreekt. En dat heeft het gewicht, dat heeft de waarde. Hij zegt tegen God, Heere, reken nu maar met dat volk af. Want ze zullen altijd uw recht krenken. En ze zullen altijd uw wil weerstaan. En uw verbond verbreken. En uw altaren afbreken. En uw profeten doden. En het is onbegonnen werk. Het is hopeloos. Een middelaar. Die om recht vraagt. Recht. En het zal recht zijn als de Heere zijn oordeel over Israël laat losbreken. Maar door zijn moedeloosheid en door al de teleurstellingen heeft Elia daar vergeten dat God ook nog genade wil bewijzen. Elia vraagt om voldoening. Laat het oordeel nu maar komen. Ze hebben het immers verdiend. Wat zal de Heere nog langer langmoedig en geduldig zijn? Maar hij is vergeten dat als hij om voldoening vraagt, dat God niet in de eerste plaats uit is op voldoening, maar op verzoening. Ziet u, Mozes kon die twee niet bij elkaar krijgen en Elia kon ze ook niet bij elkaar krijgen. Mozes was niet de middelaar van de verzoening met God door te voldoen aan de eisen van Gods recht. Mozes was niet de middelaar van genade die in de weg van recht verkregen kan worden. Elia al net zo min. Elia vraagt om voldoening zonder verzoening. Elia vraagt om recht zonder genade. Net het omgekeerde. En zo zijn deze twee middelaars van het Oude Testament tegelijkertijd het bewijs dat de ware zaligmaker, de ware middelaar, niet uit de mensen komt. Niet een voortbrengsel van beneden is. De hoogste en de op één na hoogste. Mozes en Elia, ze bereikten het niet om verzoening te doen en zo zichzelf te kunnen geven aan het oordeel Gods. Ze bereikten het niet om genade tot stand te brengen in de weg van goddelijk recht. Deze twee de hoogsten, zou je zeggen. Mozes die zo uiterst sympathiek aan de kant van het schuldige volk gaat staan. En die zich zo van harte verbonden voelt met dat volk, dat hij zichzelf daarvoor wil opofferen. Elia, en denkt u toch niet negatief over hem, hoop ik. Elia die zo uiterst sympathiek aan de kant van God gaat staan. Omdat hij niet langer verdragen kan dat het recht van God geschonden wordt door een volk dat toch onverbeterlijk is. Die het opneemt voor God en voor zijn geschonden recht. En die daarin de vruchten van genade betoonde. Deze twee, die nooit boven het plafond van hun mensheid uitkwamen. Deze twee worden door God naar de aarde gestuurd om met Jezus te spreken over zijn uitgang die hij voor in Jeruzalem zal gaan volbrengen. Zijn uitgang uit Jeruzalem, dat is, Heere, delg mij uit uw boek. En God zal zeggen, ik zal u uitdelgen. Zijn uitgang uit Jeruzalem, waarin de Heer Jezus zegt, Vader, ik kom om uw recht te voldoen. Om aan al de eisen van uw recht te gaan beantwoorden. Om onder de eisen van dat recht ook verloren te gaan. Ik kom om uw wil te doen. En met hem, met Jezus komen zij dus spreken over wat zij niet hebben gekund, Mozes niet en Elia niet. En wat Jezus nu nog moet gaan doen, omdat het nog nooit gedaan is. En dat wordt hier dan zijn uitgang genoemd, zijn exodus. Dat is letterlijk het woord. Zijn uittocht. Dat wil zeggen, hij gaat straks Jeruzalem uit. Hij zal zijn kruis dragen en naar die plaats, naar die heuvel buiten Jeruzalem gaan, Golgotha. Als een uitgeworpene, een uitgestotene. En niet alleen zal hij uit Jeruzalem uitgaan. Zijn uitgang uit Jeruzalem zal ook nog zijn een uitgang uit dit leven. Zijn ziel moet hij stellen tot een rantsoen voor velen. En zo zal hij voldoen, zo zal hij betalen. En zo is Christus wat Mozes niet was en wat Elia ook niet was. Christus wordt de middelaar van verzoening. Niet zonder voldoening zoals Mozes, maar door voldoening. Christus wordt de middelaar van genade, niet zoals Mozes wilde zonder recht. Maar door recht. Zo wordt Christus de middelaar. Niet zoals Elia was, van recht zonder genade, maar van recht en genade. En van voldoening en verzoening. En dat heeft de Heer Jezus gesteund. Dat heeft hem ondanks het lijden dat hem voor de aandacht stond en dat hem ging bezwaren en dat als een loden last op zijn ziel heeft gedrukt. Dat heeft hem ondanks de zwaarte van de arbeid die van hem gevergd zou worden, toch ondersteuning gegeven. Zijn arbeid zal niet te vergeef zijn. Mozes moest voor zichzelf afwijzen en hij moest tegen de Heer Jezus op de berg der verheerlijking zeggen, ik heb het niet gekund. En Elia moet net als hij, net als Mozes, tegen de Heere Jezus zeggen, ik heb het ook niet gekund, maar gij kunt het. U kunt het. U bent er door God de Vader toe verordineerd. En u bent er door de Heilige Geest toe bekwaamd. En u zult zo straks uw werk volbrengen en het zal een gezegend resultaat hebben. Over deze uiterst belangrijke zaak van de verzoening van zondaren met God door het bloed, door het lijden van de Heere Jezus Christus is het tussen Jezus en die twee hemelingen gegaan op de berg der verheerlijking. Wel nu gemeente, wat leert ons dat? Ik zou kunnen zeggen in deze tijd, en dat zou een zeer actuele zaak zijn, dat we hier, net als op zoveel andere plaatsen, maar ook hier, zo'n klaar en duidelijk bewijs hebben dat de Heer Jezus echt wel wist waartoe hij op deze wereld gekomen was. En dat al die hooggeleerde theologen van vandaag de dag, die zeggen dat de Heer Jezus dat helemaal niet geweten heeft. En dat zijn sterven helemaal niks met verzoening van zonde te maken heeft. Door een enkele tekst als het woord van vanmorgen al duidelijk rechtuit in het gezicht weersproken worden. Men moet ook wel ziende blind zijn. Om de schriften zo te kunnen verdraaien en de mensen zo te kunnen verleiden en misleiden. Alsof de Heer Jezus in zijn lijden en sterven niet de verzoeningsarbeid heeft verricht. Maar laat dat maar voor wat het is. Wat we verder uit deze geschiedenis en uit dit onderdeel ervan kunnen leren. Ik let nog even met u op die twee, op Mozes en Elia. Die waren gestorven. Dat wil zeggen, Mozes was gestorven. En dat wordt ons in het laatste boek, hoofdstuk van het boek Deuteronomium uitdrukkelijk gezegd. Mozes is gestorven geweest en hij is begraven geweest door de Heere zelf. Hoe het verder gegaan is met zijn lichaam, dat weet ik niet. En daar zullen we het ook niet over hebben. Wat God niet geopenbaard heeft, daar hoeven wij ook niet over te speculeren. Maar dit is zeker. Mozes, een gestorven mens, en Elia, die dan niet de dood gezien heeft, zijn in de hemel. Zijn in de hemel. En degenen die in de hemel zijn, Elia, net zoals Mozes, ze verkeren daar in een staat van heerlijkheid. Laat ons daar een ogenblik bij stilstaan, gemeente. De gestorven heiligen verkeren in een staat van heerlijkheid. Wat het aardse betreft zijn ze weg. Wij missen ze hier. Al degenen die we gekend hebben. En die ons ontvallen zijn en die in de Heere ontslapen zijn. Familieleden, vrienden, noem maar op. Al degenen die in hun leven de Heere hebben leren kennen tot zaligheid en wier ziel geborgen was in dat volkomen werk van de Heer Jezus Christus, wier zonden gewassen zijn in zijn bloed en die zo heen gegaan zijn, die leven, die zijn in een staat van heerlijkheid. Die zijn verlost van hun zonden, van hun ongerechtigheden. Hun lichamen nog weliswaar niet, want die vertoeven nog in het graf, die zijn nog in het stof der aarde neergelegd, maar hun zielen zijn al in die staat van heerlijkheid, onvoorstelbare heerlijkheid. En ze wachten totdat hun lichamen ook opgewekt zullen worden in heerlijkheid en verenigd zullen worden met die ziel, opdat de mens in verloste staat, lichaam en ziel, God eeuwig zou kunnen dienen. Maar wat hun ziel betreft, in deze bedeling zijn ze daar dus al. En als je nagaat wat de Heere zegt over die staat der heerlijkheid, het weinige dat de Heere daarvan openbaart, dan is dat toch al zo heerlijk en zo zalig dat onze woorden tekortkomen om het te beschrijven. Ze zien Gods aangezicht. Ze zullen zijn aangezicht zien. De God die ze hier op aarde hebben leren liefkrijgen, naar wie hun hart mocht uitgaan, op wie hun hoop gevestigd is. Die God die hen gezocht en gevonden en getrokken heeft met koorden van eeuwige liefde. Die God die ze vanwege zijn liefde ook hebben leren liefkrijgen, die zullen ze daar mogen zien. Bij hem mogen zijn. En hun zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En wat die God allemaal met hen doen zal en voor hen doen zal. Wat hoort er bij heerlijkheid? Wat hoort er bij zaligheid? Dat al de eerste dingen waar ze hier op aarde onder gezucht hebben. Waar ze onder oog geleden hebben. Die dingen die hier op aarde zo zwaar gewogen hebben. De verliezen die ze leden. Het verdriet dat ze hadden te verwerken. Maar vooral ook de zonde. En de overgebleven zonde. Dat inwonend verderf. Dat is allemaal weg. Gedaan. En waar ze smart over gehad hebben. En waar ze tranen over geschreid hebben. Dat is allemaal voorbij. God zal alle tranen van de ogen afwissen. Mozes en Elia, ze werden gezien in heerlijkheid. En ze krijgen iets van de hemel mee. En ze dragen iets van die zaligheid in zich. En ze uiten het ook. Ze stralen het uit. En ze zijn daarin elkaars gezelschap. Mozes en Elia zijn geen onbekenden voor elkaar. Ze leefden niet in dezelfde tijd. Daar zaten nogal wat jaren tussen. De periode waarin Mozes leefde en waarin Elia leefde. En toch zijn ze geen onbekenden voor elkaar. En geen vreemden. Gods kinderen in zaligheid zijn ook in elkaars gezelschap. En er is niets meer wat daartussenin zit. Er is niets meer wat onbegrip veroorzaakt, verwijdering geeft. Er is niets meer wat de liefde, ook de wederzijdse liefde onder Gods kinderen, zou kunnen schade doen. En er is zoveel waarin ze gemeenschappelijk het werk van de Heere hebben ondervonden, dat ze ook voorlopig nog niet uitverteld zijn aan elkaar. Van alle ellende verlost. Zijn dat geen dingen om jaloers op te worden? Dan kan het aardse leven met wat er hier dan ook nog aan vreugden en aan blijde dingen is toch niet mee vergeleken worden. De zaligheid niet af te meten. Het duizendste deel daarvan zal hier op aarde nog niet eens beseft en gekend zijn. Volkomen zaligheid, zoals Psalm 68 dat zegt, over de verzadiging van vreugde. Ik zei, is dat niet om jaloers op te worden? Is het wonder dat mensen die in beginsel die genade Gods in hun leven hebben leren kennen, er ook wel eens naar beginnen te verlangen? Als ze meer en meer ondervinden dat het leven hier op aarde toch niet brengt wat ze en wat een mens ervan verwacht. Maar dat het uitnemendste vaak toch moeite en verdriet is. En als ze bijzonder ook ondervinden dat ze hier op aarde, juist omdat ze de Heere hebben leren lief krijgen, vaak zo, toch zo beneden de maat blijven. En dat hun liefde niet is zoals die zou behoren te wezen. Is het een wonder dat mensen, kinderen die van genade hebben leren leven, er ook wel eens een keer naar uitzien om God eeuwig te mogen grootmaken en verlost te mogen zijn van het lichaam deze doods? En zou het eigenlijk ook niet meer moeten wezen in het leven van hen die toch geen onbekenden met deze geestelijke dingen zijn gebleven? Dat ze er eens meer naar uit gingen zien. En dat ze eens wat minder vast zouden zitten aan het leven hier op aarde. En dat ze die pinnen van hun levenstent niet zo diep in de grond zouden slaan. Zodat ze er nooit meer, bij wijze van spreken, uitgerukt kunnen worden. Zoek toch de dingen die boven zijn, zegt de Heere in zijn woord. En is het niet veel meer de moeite waard dan wij soms denken dat het de moeite waard is om bezig te zijn met dat heil, met dat grote goed dat God weggelegd heeft voor degenen die hem vrezen. Maar ik keer terug tot wat over de Heer Jezus gezegd wordt, over zijn uitgang die hij te Jeruzalem zou gaan volbrengen. En als we alleen al dat element nemen, gemeente, dan zijn er ook al heel wat toepassingen te maken. Ik wil het bij één toepassing vanmorgen houden als het gaat om dat verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. Hij moet dat gaan doen. Hij moet daar naar Jeruzalem. Hij moet, ja, zo heeft hij het zelf gezegd. En zo hebben ook Mozes en Elia het als hemelingen namens God nog eens een keer tegen hem gezegd. Het kan niet anders. Hij moet dat doen. Want zal ooit de schuld worden uitgedelgd? Er zal ooit verzoening met God bewerkt kunnen worden? En zal ooit genade vrije doortocht kunnen krijgen naar schuldige zondaren toe? Dan moet hij die uitgang in Jeruzalem volbrengen. Wel nu, wat betekent dat? Dat betekent onder andere, en dat is de toepassing die ik maken wil, dat Christus uittocht en zijn uitgang alleen onze uitgang mogelijk maakt. Zonder dat volbrachte werk van Christus kent een zondaar geen exodus. Wat betekent dat? Hebt u dat nooit ontdekt dan in uw leven dat u een gevangene bent? Hebt u dat nooit ontdekt? Ja toch, dat mag ik toch hopen. En dat is toch ook nodig dat we dat ontdekken, dat we dat leren. Dat we van nature in ons zondaars bestaan in een slavenhuis zitten, machteloos gebonden. Dat is toch een element van onze verlorenheid. Je kunt de verlorenheid van een zondaar omschrijven met termen als: hij heeft schuld die hij niet betalen kan. Hij is blind zodat hij niet zien kan. Je kunt ook zeggen: hij is gebonden. Hij is zijn vrijheid kwijt. Hij is een slaaf. Hij is een onderdaan van de duivel. Hij is machteloos in de strijd tegen de dood. Hij zal het altijd moeten verliezen. Nu, als je dat laatste aspect neemt, en dat is de werkelijkheid van het zondaarsbestaan. Slaven zijn we, gevangenen zijn we. Als je dat laatste aspect alleen neemt, dan komt de behoefte aan verlossing. En wie zal nou voor verlossing zorgen? Wie zal die man uit de 40ste psalm die in die ruisende kuil en in dat modderig slijk als een gevangene neergeworpen is, wie zal die man daaruit verlossen? Zal hij dat zelf doen? Hij zal het zelf wel proberen, maar hij komt er toch achter dat dat onbegonnen werk is. Dat is mislukt. Kan een mens zichzelf uit een moeras, het moeras van zijn verloren bestaan omhoog heffen? Kan een mens zichzelf bevrijden van achter de gesloten deuren van zijn gevangenis uit? En geen mens kan het ook. Geen mens kan het een ander mens geven. Er is niemand die beschikt over zoveel macht. Er is geen mens die beschikt over het recht om de gevangenisdeuren te openen en de gebondenen vrijheid te geven. Alles van de kant van de mens schiet tekort. En als God onze ogen voor die werkelijkheid opent, deed hij dat al? Zo niet, vraag het hem dan of hij het doen wilt. En leef niet als een blinde, onder wat voor illusie ook verder. Als God onze ogen voor die werkelijkheid opent, dan ga je bidden met Psalm 142, voer mij uit mijn gevangenis. Heere, verlos mij uit de banden waarmee de zonde mij omringt. Verlos mij, Heer. Dan krijg je een verlossing. Dan krijg je een verlosser nodig. Zie, je kunt natuurlijk over de zonde praten. Je kunt zeggen hoe ernstig de zonde is en wat de zonde met ons gedaan heeft. En wat voor ellendige gevolgen de zonde heeft. En je kunt op al die gevolgen van de zonde wijzen. Maar zodra zonde en de gevolgen ervan voor ons werkelijkheden gaan worden, dan kon het wel eens wezen dat de woorden mij aan, dat het aan woorden mij gaat ontbreken en dat ik er niet zo makkelijk meer over praten kan. Als ik ontdek in mijn leven dat ik zondaar ben en dat ik genade nodig heb, wat blijft er dan over? Ik denk dat het dan zo gaat zoals bij de tollenaar in de gelijkenis. Die had ook ontdekt dat hij zonde had. Dat hij één brok zonde was. En niet alleen omdat hij het met de vijand hield. Met de Romeinen heulde en dus het beroep van een tollenaar opgepakt had. Dat was nog maar een aspect. Maar zijn ontdekking was dieper gegaan. En zijn nood was veel ernstiger dan dit aspect van zijn nood. Toen die tollenaar ging ontdekken dat hij zondaar was. En toen hij ging ontdekken dat er nergens hulp en heil te verwachten was. En dat hij God nodig had. En toen hij tegelijkertijd vreesde en benauwd was. Dat God hem niet meer zou willen hebben. Want de mens gaat zich toch dan veroordelen. En als je jezelf gaat veroordelen. Dan ga je het ook billijken als God je zou veroordelen. Toen kon hij het. Toch niet laten. Toen moest hij toch naar die plaats waarvan verzoening gesproken werd. Waar het altaar stond, waar het offer gebracht werd. Toen moest hij toch naar de tempel toe. En al stond hij dan op het achterste rijtje. En al durfde hij niet naar voren komen. En al was hij nog zo geslagen van binnen. Vanwege zijn geweten dat hem aanklaagde. En vanwege de wet die op hem gericht was. Hij moest toch zijn nood voor God neerleggen. En zijn klacht voor God uitzeggen. En zijn gebed tot God opzenden. O God, wees mij de zondaar genadig. Daar heb je nou zo'n gevangene. Zo'n gebondene. Zo'n ellendige. Die alleen de dood voor ogen heeft. En nu niets anders meer kan dan roepen tot God. En smeken om genade. Nou, en dan is hier de genade Gods. In die zaligmaker die met zijn discipelen niet praten kan. Maar die met Mozes en Elia wel spreken kon. Over zijn uitgang die hij te Jeruzalem zou volbrengen. En is hier de genade Gods in die zaligmaker die het straks ook vrijwillig allemaal op zich gaat nemen. En alle gerechtigheid gaat volbrengen. Wat Mozes had moeten dragen, dat draagt hij. En wat Elia had moeten dragen, dat neemt hij over. En wat David heeft moeten dragen aan de gramschap Gods, dat neemt hij over. En zo wordt hij straks als een schaap ter slachting geleid. Zo wordt hij straks buiten de stadspoort geworpen. Zo wordt hij straks aan het vloekhout gespijkerd. Zo wordt hij straks uitgeworpen door mensen. En zo komt straks ook het ogenblik dat de hemel zijn gebed niet meer ontvangen wil. Omdat God hem ook prijs geeft aan de machten van de buitenste duisternis. De nacht valt over zijn ziel. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zo geeft hij zijn leven tot een rantsoen, tot een lostprijs voor velen. Als hij uitgaat, uitgebannen wordt, als hij uit de gunst van mensen, uit de gemeenschap met mensen, uit de gunst en de gemeenschap met God prijsgegeven wordt. Zijn uitgang maakt onze uitgang mogelijk. Nu is het mogelijk dat een slaaf, gebonden en machteloos gebonden, uit die gevangenis uitgaat. En dat een gebondene vrijheid ontvangt. Nu wordt, zoals de profeet het zegt, het dal van Achor, waar het oordeel voltrokken wordt, maar dan over Christus, tot een deur der hoop. En die deur der hoop staat open en de gevangenen kunnen uitgaan, omdat Christus voor hen betaald heeft. O, vergeet u niet het gewicht, de zwaarte. Het onzegbaar diepe van die enkele woorden. Zijn uitgang uit Jeruzalem. Dat is een vreselijke zaak geweest. De dood van de Zoon van God. de dood van de middelaar. En het kon niet anders. Zo moest het. Zo moest het. Maar daar is dan het goddelijke antwoord gegeven op de bange vraag van een gewond geweten. Hoe krijg ik nou een genade God? Hoe kom ik met God verzoend? De bange vraag van iemand die het oordeel in zich heeft. En die het moet toevallen. De bange vraag van iemand die erkennen moet. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Heren, hoe komt het ooit nog weer goed? Hoe krijg ik vrede met God? Mozes en Elia hebben het hem gezegd. Zijn uitgang die hij te Jeruzalem zou volbrengen. En dat is de weg voor een verloren zondaar om bevrijd te worden. De banden kunnen nu geslaakt worden. En de ketenen kunnen nu losgemaakt worden. En de macht van de dood kan nu gebroken worden. En de machten van het verderf kunnen nu gebroken worden. En het ongeloof kan nu overwonnen worden. En de vrees die over de ziel valt kan vanwege dat volkomen offer van de Heere Jezus nu tot zwijgen gebracht worden. In hem is verlossing, is een volkomen verlossing. En in hem is een deur geopend voor allen die het nu waarachtig om God en om de verzoening met God en om de vrede met God te doen is. Amen. We zingen Psalm 40, het 8e vers. Laten wij danken. Barmhartige en genadige God, u hebt voor verlossing gezorgd. En de Heere Jezus Christus is meer dan Mozes en meer dan Elia. Hoezeer zij ook of de kant van Israël of de kant van u, o God, kozen. Zij konden nooit recht en genade met elkaar verbinden. Nooit verzoening en voldoening tot één brengen. Maar gij, Heere Jezus, hebt het gedaan. Gij zijt die volkomen zaligmaker. En daardoor is er behoud voor een schuldige, vrijheid voor een gevangene en voor een gebondene. Daardoor is er zaligheid voor een verloren Adamskind. O God, we danken u voor het evangelie van de verzoening door Christus bloed. Maar laat het nu ook vrucht dragen in ons leven, Heere. We kunnen het horen. We kunnen het ermee eens zijn, we kunnen erover spreken, het kan allemaal in ons hoofd zitten, maar laat het nu ook vrucht dragen, zaligheid brengen. Geef, o God, dat wij, ieder persoonlijk, mogen weten wat dat is om uit te gaan, uit het diensthuis der zonde, over te gaan, uit de duisternis in het licht. Geef dat we het weten, leer het ons, schenk het ons, laat uw geest het ons onderwijzen, dat we het weten zullen in ons leven van die genade en van die zaligheid en van de verzoening door voldoening. Heren, laat uw geest ons onderwijzen in de binnenkamer, in de stilte, door dat woord dat we gehoord hebben en wat u daar verder ook bij zou willen gebruiken, Maar Heere, wilt gij genade aan ons betonen en dat om Jezus wil. Amen. We zingen het 12e vers van de 22e psalm. Gij die God vreest, gij allen prijst den Heer. Laat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.